Bevor der Botschaft begann, mit der Frage, warum wollen Menschen Kindjes machen? Und wir kriegen eigentlich die Antwort auf die Frage, was ist nun unsere Essentie und unser Doel in der Schöpfung? Diese keer will ich es hören über die Groei von Kind nach Volwassenheit. Das wird wir allemal doch erfahren, hoop ich, um es letterlich zu bekijken. Daarmee de volgende vraag. Hoe worden we volwassen door de geest en navolging van onze Heer Jezus? Als we het letterlijk bezien, weet ik dat het moeilijk is om een bepaalde leeftijd te zetten wanneer nu iemand wel effectief volwassen is of niet. De minnen pijzen naar Hassan dat ik niet volwassen ben, bijvoorbeeld. Je zag het nou, kom mee. Ah, ben, voilà. Ik ben ook nog aan het groeien. Onze maatschappij is aan het kloorstoom voor volwassen te zijn, of volwassen verklaard te zijn, aan de leeftijd van 18 jaar. Voor sommigen is dat 18, voor sommigen is dat 21. Voor sommigen kan dat dan aan te zijn.
Of nooit.
Ja, juste Germain, ja. Maar het is toch het wat we naar toe moeten streven, veronderstel ik. Bijvoorbeeld, onder Gods volk was dat, of is dat nog altijd, volwassenverklaring rond de 13 jaar. De beter gekende bar mitzwa, zoals we al weten. Wat betekent eigenlijk terzijde zoon van het verbond? Nu ja, ik kan al gezegd dat eigenlijk voor mij persoonlijk een heel moeilijke vraag is, van wanneer kun je nu iemand een volwassen verklaren? Maar ik weet wel dat een enorme must is om volwassen te worden. Het is een streefdoel. Het is het wat al levensnoodzakelijk is. En bij deze heb ik dus ook een schriftgedeelte gevonden. Dat staat in Hebreeën 5, vers 1 tot 14. Ik ga het lezen vanaf vers 1 voor het verband. Hebreeën 5, vers 1 tot 14. Wat dat eigenlijk spreekt over het hoogpriesterschap. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God om gaven en offers te brengen voor de zonden. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is, die hem verplicht evenzeer als voor het volk voor zichzelf offers voor de zonden te brengen. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals ook immers Aaron. Zo heeft ook Christus zelf niet de eer toegekend hoge priester te worden, maar hij die tot hem sprak, mijn zoon, zegt hij, ik heb u heden verwekt, zoals hij ook op een andere plaats spreekt, hij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden, en hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, en toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de orde van Melchizedek. Hierover hebben we veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, opdat hij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel hij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat u met de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs, want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling, maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. En het stukje dat ik wil benadrukken vandaag is vanaf vers 11 tot 14. En na redelijk wat luister- en studiewerk ben ik tot de conclusie gekomen dat dat stukje merkwaardig veel gelijkenissen heeft met een stukje uit het Lucas-evangelie, namelijk Lucas 24. Een al onbekende tekst eigenlijk. En als we die tekst in Hebreeën vanaf 11, vers 11 tot 14 willen begrijpen, dienen we de oorsprong te kennen van hoe het komt dat de schrijver aan de Hebreeën een vermaning en liefde gebracht, maar van redelijk kaliber aan de mensen brengt. Het die naar het schrijven geen pasgeboren christenen meer zijn, zoals dat we gelezen hebben. Ik wil graag nog dat stukje uit Lucas 24, vers 25 en 27, nog even lezen. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit al wat in de schriften stond en betrekking had op hem. Zo dus, lekker van allemaal goed weten en meerdere keren gehoord hem, zien we hier in dat stukje een zekere Cleopas en een zekere Simon die op weg zijn naar het dorpje Emmaus. En plots verschijnt de onbekende man tussen beiden en hij is enorm geïnteresseerd in wat ze aan het converseren zijn. Hij vraagt er hun erachter, hij zegt over wat ze hier bezig en Cleopas verschiet. Hij zegt, weet je dat nu nog niet? En ze vertellen hem wat er gebeurd is met Jezus de Nazarener. Dat hij veroordeeld werd en dat hij ter dood gebracht is. Dat hij een profeet was, krachtig in het werk en het woord voor God en voor het ganse volk. Nu, Simon en Cleopas leefden in de hoop dat Jezus degene was die Israël kwam verlossen. En die kwam regeren, zoals dat ook onder andere al de mensen tonen, wel de veronderstelling hadden van de Heer Jezus. Waaronder ook de discipelen zelfs. Daarna volgt er een stukje dat we met elkaar gelezen hebben. O onverstandigen en tragen van hart. Dat tragen van hart, ik zou dat eerder willen zeggen, tragen van begrip. Ik vind dat een beter woord gebruik. En vanaf dat moment volgde een heel lang gesprek. Eigenlijk een bijbelstudie door de Lord Jesus himself. Ik had er eigenlijk geen bij geweest. Jezus leerde hen al wat van begin was tot aan het einde. Eigenlijk weer, heel erg begin. Vanaf Abraham, Mozes tot en met de profeten. En alles wat dat betrekking had over hem daarin. En Jezus moet al gepijs zijn zo van, ja, mocht je courage hebben, zeker? Nog een keer, de zoveelste keer, of wie keer schok ik dat nog moeten zeggen. En toch legt hij het uit in alle liefde. En maakt hij dat op het lange laatste de mensen het wel verstaan. En had iedereen of had iemand soms in het snotje overwint dat je de Heer Jezus eigenlijk praat tegen die mensen. Hij verklaart wat dat hij had gedaan. Hij verklaart wat dat hij hem geleerd had. Met andere woorden, eigenlijk het goede nieuws, het evangelie, eventjes terzijde. Wat dat die mensen geleerden van de Heer, dat moment, moet dat er serieus verbaasd zijn, het moment dat hij het brood brak. Een extra overtuiging had niet meer nodig geweest zijn voor die mensen. De ogen worden geoomd, veronderstel ik wel. En is dat niet dat wat we erop moeten zien? De Heer Jezus, ja wij, hoogstpersoonlijk, hier op aarde, onder de mensen. Mijn punt dat ik wil maken, komt hierop neer. We mogen niet bij de pakken blijven zitten. Het onderricht dat de Heer hier heeft, dat hebben we er ook gekregen. En wat doen we ermee? Wordt dat dus iedere dag bezig? Of is het zo wat van, goh, ja, ik ben gedoopt, mijn zonden zijn vergeven, ik ben gered, en voor de rest, gaan we wat zien. Ik zou het even anders willen voorstellen. De titel van de boodschap van morgen is Groeien tot volwassenheid door de geest en navolging van de Heer Jezus. Ik zou dat jullie dat willen tonen aan de hand van dat stukje hier in Hebreeën. Laten we het maar nog een keer lezen. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Opdat zij traag zijt van begrip. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de beginselen van de uitspraken Gods leert. En hij hebt nog melk nodig en hij vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de ware prediking. Hij is nog een zuigeling, maar de vaste spijs is voor de volwassen, die door het gebruik gezinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Hierover hebben we nog veel uit te leggen, zegt de schrijver. Dat slaat natuurlijk op hetgeen wat dat voorhand houdt over het priesterschap, het hoge priesterschap. Maar de schrijver zegt tegen de mensen, tegen de Hebreeën dat ter plekke, het is moeilijk uit te leggen. omdat je trager geworden bent van begrip, trager van oren. Ho jong, is dat niet een déjà vu? Die Emmausgangers waren ook trager van begrip, dacht ik zo'n beetje. Maar hold your horses, er zit wel een klein verschilletje in die vergelijkingen. Maar wel een heel belangrijk verschilletje. De vrienden die op weg waren naar Emmaus, werden uit haar ogen geopend voor de eerste keer. Die Hebreeën worden uit haar ogen al geopend geweest. Maar ze zijn traag geworden van begrip. Traag geworden. Dus, hoe word je nu traag van begrip? En wel, lekker of ik al gezegd heb. Ik ben mijn zoon vergeven. Ik ben gedoopt. Ik ben gered. Ik ben bekeerd. En de kool is af. Dat was het. Mensen, mag ik je erop wijzen? Ik kan er ook serieus van verscholen dat de schrijver hier wel zegt dat dat kinderachtig gedrag is. Dat is niet licht om over te lopen. Hij richt hem ook niet naar de mensen die nu hun best doen. Hij richt hem specifiek naar de mensen die er niks mee doen. Die content zijn met de manier waarop dat ze leven. Dat is genoeg. En de basis bezig zijn, ah ja, het is genoeg. Die mensen zijn blijkbaar alles vergeten wat dat ze geleerd hebben. De basisprincipe is vergeten. Ze begrijpen niet met wie dat Jezus is in werkelijkheid en wat dat hij gedaan heeft. En de schrijver, dat is wat dat de schrijver hier zegt. Jullie kennen de basis niet meer. Dat is geen nut dat ik het je er uitleg of verder studie nog geven over hetgeen wat ik wil zeggen, over dat priesterschap wat dat doet. Maar je er niet begrijpen, je vat het niet. Ze hebben kinderachtige houdingen aangenomen. En ze weten blijkbaar genoeg. Ze zijn content met dat wat ze weten. Maar daaruit kunnen we heel gauw veronderstellen dat ze ten eerste ongehoorzaam zijn, maar dan in de meest letterlijke zin van het woord, dat ze niks meer willen leren. En ze willen spelen met de blokjes, maar ze willen niet luisteren hoe je er een huisje mee kan maken. Om het heel simpel uit te leggen. Kinderachtig gedrag. Wat dan kinderen nooit even weten als ze willen een nuzzetje maken? Ze moeten toch weten hoe dat ze die blokjes moeten leggen en hoe dat ze moeten doen om een huisje te maken. Ze moeten lusteren. En als ze niet willen lusteren, dan gaan ze het ook nooit weten. Ze hebben onderricht nodig. Het wie die er leert of hen er uitleg geeft wat dat ze moeten doen. Om te weten wat dat ze moeten doen, moeten ze lusteren. En om het een beetje te schetsen, wat dat er hier de situatie is bij de Hebreeën, wil ik het nog een keer anders uitleggen. Stel je voor. Klinkt krom van het lachen nog een dag worden, maar het is toch wel effectief. Je komt binnen in een restaurant. Er zitten allemaal grote mensen. En ze zijn allemaal uit drinken uit flessen voor babytjes. Maar maak erin, zeg. Ho! Allemaal grote mensen die zitten te drinken uit papflessen, al in hun pamper te nu. Je zou je eigenlijk serieus gevraagd bij hen staan. Of zeggen, wat is er hier het wat mis? Of is dat gewoon, ja, dat kan zien dat dat het was naar oren gemeenschap is van melkdrinkers die daar aanwezig is. Het AA heeft dan bijvoorbeeld ook dat. Ja, er is toch wel het wat verkeerd. Dat is het meeste dat ik kan zeggen. Maar in de eerste plekken zou mij moeten vrij bezorgd zijn met zulke situatie, of niet? Er is het wat serieus verkeerd. Er is een vrij ernstig, zorgwekkend probleem. En wel, de situatie bij de Hebreërs is niet veel verschillend. Een gemeente, wat dan de mensen zitten met papflessen te drinken en hun pamper te nu, dat is op zijn minst wel ludiek, maar een enorm groot probleem. Maar het is maar een schets van hoe miserabel dat het er toch op het moment aan toe gaat. De schrijver zegt met andere woorden, nu op dat moment zou je van mij geleerd hebben, gelijk of dat Matthäus zelf vers 29 zegt, en zou je het al kunnen uitleggen aan anderen. En het anderen leren. Maar ik moet nu er weer het ABC van de geschriften leren. Van Mozes tot en met de profeten en de geschriften. Oh. Déjà vu. Met die Emmaushangers had hij het hetzelfde geleerd, zeker. Ze zijn de basis vergeten. Ze zijn geen fundamenten meer. En dat is hier nu niet voor in herhalingen te vallen met de preek van verleden weken. Totaal niet. Maar het is wel merkwaardig, gelijkwaardig. Zou er misschien eens een boodschap mee zijn? Ik weet het niet. Ze zijn verzeild geraakt in een zeer verontrustende situatie. Dat is het meest wat ik kan zeggen. Ze zijn traag tot leren. De mensen daar aanwezig zijn er gerust, hè, ze moeten niet meer leren. Dat is zo, maar dat is wel waarom dat is referentrecht hier nu aan die mensen. Hè. Ze zijn terug naar af. Herinner je nog, voornamelijk de moeders onder ons, gaan dat wel goed herinneren, hoe dat je de babytjes voor de eerste keer patatjes heeft. Dat is dat, hup, bordje voor de neus, lepeltje erin, hup, mondje open, schoon erin. Knabbel, 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 alles erop en eraan. Maar achter een paar keer moet er dan al een klein beetje fantasie bij aankomen, want dat gaat niet van het eerst meer roepen, dat mondje. En ja, dan heb je het verhaaltje met vliegtuigje die afkomt, die dat mondje wel joef naar haar in. Enzovoort, enzovoort. Maar een dag erachter, dat kindje let niet veel meer aan dat vliegtuigje. Hij zegt, ja, maar dat gaat bij mij niet meer pakken, hè. Dat vliegertje, dat zie ik echt moe gezien. En het zesde met die auto die in de garage gaat, en het zesde met dat schip in de haven. Dat is gevaar van routine. Je raakt verzeild in een situatie waar dan niet je nog aanspreekt. Dat je voor jezelf geen enkele inspanningen meer wilt leren in het levend woord van God om het nog zelf te bestuderen. En het mag nog voortgekoeld zijn. Het is nog eens www.devuurtoorn.be, heb ik hier geschreven. Je hebt er geen zin meer in. Het is te moeilijk geworden. Je verstaat er niks meer van. Ik ga naar de zondag. Ik ga de zondag naar de kerken. Ja, ja, omdat dat om een of andere reden moet, zeker. Ja, anders gaan ze nu de vrouwen bij hen staan. Enzovoort, enzovoort. Is dat de houding dat we willen? Hè? Past enorm op voor dat gevaar. Just gelijk kinders, die kinderen willen bluffen. Is dat het. Het is enorm jammer voor mensen al jaren en jaren te kennen. Wat dan we geen volwassenheden kunnen vinden. En die nog alsnog steeds de papflessen nodig hebben. Voor leraars is dat een enorm, bijzonder, pijnlijk punt. Ik bedoel niet alleen voor leraars in de gemeente, ik bedoel ook voor ouders naar hun kinderen toe. De chef op de werkvloer, de overste op de bureau, ik bedoel het in het algemeen. Maar het is van het grootste belang dat we volwassen worden in Gods woord. En op die manier ook een rechtvaardige wandel kunnen ontwikkelen om zo Gods koninkrijk binnen te gaan. Een volwassen wandel en handel, naar het voorbeeld van onze Heer Jezus. Dat is cruciaal voor onze levens. We moeten er naar streven, naar volwassen discipelschap. Beetje bij beetje, al vallen en opstaan, leren we onze jongsten dus, de jongsten, Janaya en Silas, om te bidden aan tafel, maar ook voor meer of de mooie dag en het lekker eten. Dat lukt min of meer, beetje bij beetje. Maar het zou toch wel redelijk belachelijk zijn. Sorry voor de bewoording, maar moest er iemand al 40 jaar christen zijn aan tafel komen zitten en dank voor het eten, voor juist de mooie dag en het lekker eten. Het zou wel redelijk ludiek overkomen, pijs ik, maar heel jammer. Hoe worden we geestelijk volwassen? Vast voedsel is voor de volwassen, staat er. En dat is juist de essentie van heel het stukje van Hebreeën 5. Deuren groeien naar geestelijke volwassenheid. Eerst hebben we een basis nodig, een fundament. En dat mogen we nooit vergeten. Als je langs de straten passeert, dan ziet daar iemand bezig aan een huis, die juist zijn fundamenten gedaan heeft. 3 maanden later passeer je dat weer en je ziet dat er nog maar 2 rekensteentjes staan. Toen ga je ook beginnen zeggen, wat gaat er met die mens? Een half jaar over juist het fundament en 2 rekensteentjes, dat is eigenlijk het wat er niet juist is. Waar is die mens mee bezig? De basis is enorm belangrijk, dat is heel juist. Maar eens dat dat fundament gelegd is, kun je toch moeilijk beginnen kamperen op dat fundament en niet meer voortdoen. Je gaat de rare bekijks krijgen. He. Dat is juist het punt. Dat is wat dat de schrijver hier wil zeggen. We moeten bouwen op die fundering, maar niet erop blijven kamperen. En met de hulp van de Heilige Geest kunnen we verder bouwen. We moeten beleden dat Jezus Heer en Meester is over onze levens. De doop is fundamenteel, een basis waarop dat we verder moeten bouwen. Opstanding uit de doden, bekering, dat is fundamenteel. Two ways to live, hangt daar gewoon uit. Dat is fundamenteel, mensen, dat is basis. Dat zijn al dingen waarop dat we voort moeten bouwen. En niet daarbij bluffen, van, oh ja, ik weet dat het is goed voor mij, ik kan het zo voort vertellen en de kost is af. Dat zijn dingen die fundamenteel zijn. En we moeten dat wel weten, om verder te kunnen groeien, willen we de Heer Jezus beter leren kennen, zodat we hem waardig kunnen volgen, als ware beelddragers. Dat is volwassen worden. Op al deze dingen moeten we verder bouwen. Mijn boss zei vroeger, stilstaan, dat is achteruit gaan. En ik moet toegeven, dat is wel een waarheid, een koe. Veel christenen onder ons, wereldwijd, kennen de fundamentele waarheden niet meer. En op die manier zijn er vele mensen die verloren gaan aan verkeerde lering en veronderstelling, omdat er weinig waarheid in zit. Dat is een enorm gevaar voor jonge christenen. Die blijven steken op het basisgedeelte dat ze leren van Gods waarheid, maar die er niks meer mee doen. En zo lopen er vele mensen verloren. Dat is heel jammer en heel verdrietig. Willen we volwassen worden in navolging van de Heer Jezus door zijn geest, is er maar één oplossing. En dat is cruciform discipleschap. We hebben dat wel al meerdere keren gehoord. Voor de mensen die de studies volgen, zijn het dan een voetje voor, hoop ik. Maar wat is dat nu eigenlijk? Cruciform discipleschap. Ik vond dat ook eigenlijk een raar woordje in het begin. Ik zei, dat is like zo letterlijk naar het kruis toe. Maar je moet het wel letterlijk naar het kruis toe pakken. Cruciform discipleschap. Met andere woorden, Jezus accepteren als gerespecteerde autoritaire leraar. Wandel naar zijn onderwijs. En alles zijn voorbeeld volgen, en dan niet alleen vandaag, maar ook morgen en iedere dag opnieuw. Iedere dag het trouw jezelf verloochenen en je kruis opnemen. Ik heb daarvan een schoon voorbeeldje gevonden, in Hebreeën 11, vers 24 en 26. Ja, moet ik erbij pakken, kan ik wat? Hebreeën 11, vers 24 en 26. Allee, tot 26. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten. Hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de verhouding of wat dat voor hem lag. Hoe kunnen we nu de Heer Jezus zijn voorbeeld volgen en opgroeien? Lezen, bestuderen en luisteren naar zijn woord, zodat het niet nutteloos wordt dan met een Bijbel. En Tolosijns niet vergeten. Zorg dat je niet misleid wordt door andere en verkeerdere lering. Want dat is vitaal, je lieve broers en zussen. Wil je leven, dan heb je onderricht nodig. Wil je leven, dan heb je hem nodig. En dat maakt dat er twee cruciale keuzes zijn. Leven of doe het. Leert van mij, zegt de Heer Jezus. We mogen dat stukje ook een keer lezen. We kunnen dat vinden in Matthäus 11, vers 28 en 30. Ik weet dat een beetje wat weerspring is, maar ik had het beschreven, maar we lusten ook wel. Matthäus 11, vers 28 tot 30 zegt: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Met de nadruk op, neem mijn juk op u en leert van mij natuurlijk. In dat verband, hier, is dat het belangrijkste deel. En eerlijk gezegd, volgens mij is dat geen uitnodiging, nog een vraag. Het is een opdracht dat we in vertrouwen en gehoorzaamheid moeten uitvoeren. Zoals ook de stem uit de hemel zei, bij de verheerlijking op de berg. Deze is mijn geliefde, hoort hem. Dat is ook geen vraag. Dat is een gebod. Wil je leven, hoort hem. Wil je groeien in volwassenheid, in navolging van de Heer Jezus, hoort hem. Iedere dag opnieuw, LLD, ik kan er een afkorting van gemaakt. Chique, hè? Luisteren, leren en doen. En dat vraagt veel inspanningen, dat weet ik meer dan genoeg, en een volhardende discipline. En dat is lastig, dat voor mij. Als ik op de bureau kom, op het werk, vind ik het zo grappig. De bedien, ze zitten dat te tump achter dat scherm. En toen kom ik echt toe, met een vraag. Ik stel die vragen, maar dat is zo grappig. Ze draaien de raam, zegt de nomen, ze antwoorden mee, maar ze bluffen me voortippen. Ek vind dat so spektakulair, he. Ek sê, maar hoe doe jy dat toch? Ek sê, kan jy my vraag beantwoord, luister na my, en toch nog voortsien aan tip, en geen fout maak, en sê, hoe doe jy dat? En sê, harte karier, als je dat 30 jaar lang al doet, dat hen, dat hut, toen raak dat aan wend, en is dat eerlijk gezegd niet meer moeilijk. He. Ik voel me dat treffend. Ik voel me dat treffend. Dat zou eigenlijk ook als op in ons moeten zijn. Niet alleen Gods woord bestuderen en lezen, maar ook doen. En zo op die manier volwassen worden, zodat we ons kunnen vormen als zinkarakter. En leven naar wat dat die verlangt van ons. En dat is groeien en volwassenheid naar zijn geest. En ik wil me zeggen, het is een streefdoel om door de Heilige Geest meer en meer te gaan lijken op de Heer Jezus en daarmee intensief bezig te zijn. Oefeningen voor kunst, zegt het spreekwoord. Een wandel in rechtvaardigheid, standvastig ernaar streven en iedere dag opnieuw en opnieuw daarin oefenen. Te weten wat dat Jezus van ons vraagt en te doen wat dat hij van ons verlangt. Ons doel is vast voedsel in mensen. We willen groeien en sterk worden. Of ik heb me dat niet gehoord vroeger. God, het moet willen dat je groeit en sterk komt. Dat is niet voor niet. Ik zou graag willen eindigen met een woordje van hoop. Ook een beetje verder. In de schrift naar de Hebreeën. Namelijk Hebreeën 6. Vanaf vers 9 tot 12. Hebreeën 6 vers 9 tot 12. Maar wat u betreft, geliefden. Ook al spreken wij zo. We zijn overtuigd van iets beters waaraan u heel hangt. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die hij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke hij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uur dezelfde ijver blijft betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven. Zie maar welk een bezorgde liefde dat die persoon hier aan deze mensen ter plekke dat woord brengt. En met wat voor hoopvolle verwachting dat die komt. Dat zijn kenmerken van barmhartigheid. Kenmerken van een grote koning die hier ooit op aarde en gewandeld als mens. En die zijn vader diende en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Het liefde van ons, en ziende op wat dat voor hem lag, is die zijn vader gehoorzaam geweest. Willen we er dan naar streven? Amen.